Daarna openen we opnieuw samen de Heilige Schrift. En we lezen uit het Nieuwe Testament, uit de openbaring van Jezus Christus aan de apostel Johannes, het eerste hoofdstuk, openbaring 1.
De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. De welke het woord Gods betuigd heeft. En de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie. En die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is. Want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u. En vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere. Die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek. En zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren, één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten. En omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlamvuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten.
Gemeente des Heren, het is nog stil op straat. Het is ook nog vroeg. De meeste mensen slapen nog. Toch zie je een enkeling wel. Je ziet hier en daar op mensen lopen, mannen en vrouwen, zelfs kinderen, in alle vroegte toch op straat onderweg naar een huis. Waar zijn we nu in gedachten? We zijn in gedachten in Efeze, de grote havenstad in Klein-Azië. Het huidige Turkije. En wie we daar zien op de straten, dat zijn broeders en zusters, samen met hun kinderen, die onderweg zijn naar de gemeente. Nee, toen hadden ze nog niet dat op de eerste dag van de week iedereen vrij was. Ze moesten daarna gewoon aan hun werk. Velen waren ook slaven. Maar terwijl iedereen in die havenstad nog slaapt, zijn zij al opgestaan om voor alle vroegte, voor alle dingen die moeten gebeuren, om samen te komen als gemeente. Ze hebben Christus nodig. Ze kunnen niet zonder zijn genade. Ze hebben hem hartelijk lief. Daarom ook deze morgen willen ze horen naar zijn stem. Ze moeten daar naar die plek toe waar de gemeente samenkomt. Maar ze zijn wel voorzichtig. Ze kijken wel uit. Want de tijden zijn moeilijk. Het is zo ongeveer aan het einde van de eerste eeuw. De jaren tussen 90 en 100 na de geboorte van de Heer Jezus. Keizer Domitianus regeert. Een keizer die het werkelijk in zijn hoofd geslagen is. Een keizer die wil, die afdwingt, die eist dat hij als God vereerd wordt. Hij wil aangesproken worden als de Kyrios, de Heere. En iedereen moet hem dienen. Iedereen moet voor hem neerknieën. Iedereen is verplicht om dat wierookoffer te brengen. Om hem als God te vereren en te aanbidden. En iedereen die dat niet doet, die dat niet wil, en dat zijn met name de christenen, die worden vervolgd. Die worden achterna gezeten, die worden gedood, die worden opgesloten, verbannen. En die vervolging, die heeft ook de gemeente van Efeze geteisterd. Er zijn lege plekken die dag in de gemeente. Broeders en zusters die er niet bij kunnen zijn, omdat ze in de gevangenis zitten. Omdat ze ter dood zijn gebracht. Omdat ze de keizer niet als Kyrios willen vereren, maar omdat ze Kyrios Christus dienen. Ook de plek van de voorganger is leeg. Die oude grijsaard, die al enige jaren de gemeente voorgaat, de apostel Johannes, hij is er niet bij op deze eerste dag. En toch komt de gemeente samen om te luisteren naar het woord van de Heer. Op diezelfde dag is ook de apostel Johannes wakker. Hij is daar op het eiland Patmos. Een rotspunt. Kaal. Het ligt daar in de Egeïsche Zee, daar voor de kust van Egypte. Een plek waar misdadigers werden opgesloten, verbannen, buiten de samenleving geplaatst. En zo ook deze oude apostel. Hij is bijna 100 jaar oud. En nu verbannen naar het eiland Patmos. En hij is ook op deze eerste dag van de week, de dag des Heren, hij is wakker. En hij is in gedachten. Het kan niet anders. Of zijn gedachten zijn bij de gemeente. Zijn gedachten zijn bij de gemeente in Efeze, die zo onderdrukt wordt. Het kan niet anders of hij heeft gedachten gehad van, hoe moet het nu verder? Hij zelf kan nu niets doen. Hij is uitgeschakeld. Aan de kant gezet. Verbannen naar het eiland Patmos. En dan op die eerste dag van de week, op de dag des Heren, als hij daar zo in gedachten verzonken is, dan hoort hij een stem. Op die eerste dag, daar ziet hij iemand. Hij hoort, hij ziet zijn meester, Jezus Christus. De tekst voor de prediking is wat u vindt in Openbaring 1. Met name de versen 19 tot en met 18. En laten we als kern daaruit de laatste woorden lezen. Dan beginnen we midden in vers 17. De woorden die Christus spreekt tegen Johannes. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood. En van de dood zelf. Wij luisteren naar deze woorden onder het thema Christus glorie en genade. Drie gedachten. Allereerst letten we op zijn koninklijke verschijning. Dat wat Johannes gezien heeft. Hij ziet iemand. In de tweede plaats op zijn priesterlijke ontferming. En dan letten we met name op zijn rechterhand. En als derde op zijn profetische verkondiging. Dat wat Johannes gehoord heeft. Het woord wat uit zijn mond kwam. Christus glorie en genade. Zijn koninklijke verschijning. Zijn priesterlijke ontferming. En zijn profetische verkondiging. Johannes, hij hoort. Hij hoort een stem. Nou, dat hebben we gelezen in vers 10. Een stem als van een bazuin. Een luide stem als een bazuin. De bazuin die geblazen werd. En dat heeft zo'n doordringend geluid. Dat hoort iedereen. De stem als van een bazuin. Jawel, maar even verderop in vers 15. Een stem als een geluid van vele water. Dan moet u denken aan dat geluid van een enorme waterval. Misschien heb je dat wel gezien. Of ga je dit jaar op vakantie naar de bergen en ga je daar ook een waterval zien. Je weet al zo'n dat water, dat machtige water wat daar naar beneden stort in de bergen. En dat maakt dan zo'n donderend geluid. Indrukwekkend. Zo'n grote waterval die neerstort. En dat maakt een geluid dat overstemt alles. Wat je dan ook voor geluid maakt. Ook al zou er een heel mannenkoor staan zingen. Dat kan zo'n waterval niet overstemmen. Nou, zo klinkt de stem van die verschijning die Johannes ziet. Als een enorme waterval. Een donderend geluid. Zo helder. Zo duidelijk. Geen gebroken stem, maar een heldere, een luide, een duidelijke stem. De stem van Christus die spreekt met macht en met majesteit. Johannes die dat hoort. Johannes die ook iets ziet. Hij is daar op dat eiland Patmos in de geest en hij ziet. Hij ziet een visioen. Hij ziet daar de openbaring van Jezus Christus. Wat ziet hij? En in de woorden die we gelezen hebben, zien we de tekening van wat Johannes gezien heeft. En hij ziet daar Christus in glorie. Met al zijn heerlijkheid. Hij ziet hem in zijn koninklijke verschijning. Hij ziet hem. Christus die wandelt tussen 7 gouden kandelaren. Die 7 kandelaren, waarschijnlijk heeft hij daar 7 menora's gezien. U weet wel, die 7-armige kandelaar die in de tempel stond. En die staan daar in een cirkel. En elke kandelaar is het beeld van de kerk. En deze 7 kandelaren samen het beeld van alle kerken, de gemeente van Jezus Christus. En daarbinnen ziet hij iemand. Hij ziet daar een man. En Johannes beschrijft hem als de zoon des mensen gelijk. Het zou zomaar kunnen dat jij denkt, een zoon van de mensen, hij ziet daar gewoon een mens. Maar als Johannes dit schrijft, dan denkt Johannes aan woorden uit het Oude Testament. Johannes die kent de Bijbel, die kent het Oude Testament. Die kent dus ook de woorden die hij gelezen heeft, die staan in Daniël 7. Daniël die ook een visioen zag. Daniël die zag in de hemel, daar zittend, de oude van dagen, namelijk God zelf die van ouds is. Niet dat hij oud is, maar van ouds regeert, altijd al regeert. Die een mensenzoon aanwijst. Een mensenzoon geeft. En aan die zoon des mensen geeft die oude, geeft God zelf alle macht, eer, kracht. Ja, het koningschap zelf. Zoon des mensen is een titel van hoogheid. Die titel zoon des mensen, die wijst op zijn godheid, op zijn majesteit, op zijn grootheid, op zijn heerlijkheid. Je ziet het ook terugkomen in de tekening die Johannes geeft van wat hij ziet. Hij ziet daar iemand. Hij ziet daar Christus. Zijn hoofd en zijn haar. Sneeuwwit. Een teken van die grote heiligheid. Hij ziet daar de mond van Christus. En uit die mond gaat een tweesnijdend scherp zwaard. Dat woord wat twee kanten heeft. Dat veroordeelt. Maar dat woord dat ook genade geeft. Hij ziet zijn ogen. Ogen als een vlam van vuur. Ogen van Christus die alles zien. Die ogen die alles zien wat er op deze aarde gebeurt. Gekleed in dat lange kleed, dat lange gewaad van een priester, omgord met een gouden gordel, maar hij ziet ook de voeten van deze man. Voeten die van koper zijn. Voeten van koper die gloeiend zijn. Koperen voeten alsof ze zojuist uit een hevig, een fel brandend vuur zijn genomen. Voeten van koper, blinkend van gloeiend koper. Johannes, hij ziet het. Hij hoort het. Dit is zijn meester. Maar zoals hij hem nu ziet, heeft hij hem nog nooit eerder gezien. Hij ziet hem in al die heerlijkheid, in luister, met macht en met majesteit. Hij ziet zijn meester in zijn godheid. En wat is zijn reactie? We hebben het gelezen. Johannes viel als dood aan zijn voet. Johannes die ligt daar lang uit op de grond aan de voeten van de Heer Jezus. Hij ligt daar als dood. Dat is niet zomaar neervallen. Letterlijk staat er dit. Hij valt daar neer als een dode, als een gestorvene. Waarom? Hij is toch de geliefde? Johannes die hoorde tot de kring van de apostelen. De kring van de discipelen. Door de Heer Jezus zelf aangewezen, geroepen om hem te volgen. Die 12 die jaren zijn met hem opgetrokken zijn, meegegaan, alles gezien, alles gehoord. Johannes die zelfs binnen die discipelkring, binnen de 12, behoorde tot dat driemanschap. De meest intieme discipelen van de Heer Jezus Christus. Zo vaak was hij heel dicht bij de zaligmaker. Hij die ook in het evangelie genoemd wordt de geliefde discipel. Hij die zo vaak lag, ja zelfs aan de borst van de zaligmaker. En hij ligt nu aan zijn voet. Hij ligt daar als een dode. Is er dan geen geloof? Is hij dan niet de geliefde? Nee, dat is het niet. Wat het wel is, is dit. Zo kende hij Christus nog niet. Hij had hem gezien toen hij in deze wereld was. Ja, zelfs na zijn opstanding, waar al iets van zijn grootheid gezien werd. Maar hij zag hem nog steeds in de menselijke gedaante. En nu ziet hij voor het eerst in zijn glorie, in zijn grootheid, als koning der koningen. En hij ziet hem. En dat terwijl hij de schriften kent. Ook dat woord uit het Oude Testament wat hier in het laatste Bijbelboek bevestigd wordt. God zien. God zien voor een sterveling, voor een zondaar. Dat is onmogelijk. Want hij kende ook zichzelf. Ook voor Johannes geldt het, een zondaar. Jawel, een geredde zondaar. Maar steeds, ook op zijn hoge leeftijd. En hij is er meer en meer achtergekomen. Een zondaar voor God. En dan ineens die lichtglans, die heiligheid, die grote majesteit van Jezus Christus. Je ziet dat bij Johannes. Hij valt daar als een dode voor de voeten van de zaligmaker. Je ziet het ook bij Jesaja. Jesaja is die daar iets ziet van wie God is en geroepen wordt tot zijn profeet. En dan het uitroept, wee mij, ik ben een man met onreine lippen. Ik kan voor u niet bestaan. Je ziet het ook bij een andere Bijbelheilige, Job. Job die ook iets gezien heeft van de grootheid en de heerlijkheid van wie God is. En zegt, ik verfoei mij diep in stof en as, omdat ik een sterveling, een zondaar ben. En wij? Wij die nu gekomen zijn onder het woord van de levende. Jezus Christus die vanmorgen tot ons komt door woord en geest. En daarin zien we de verschijning van deze koning der koningen. Van deze heerlijkheid van deze Zoon van God. Wat is onze reactie? Erkennen wij hem ook als die allergrootste koning? Die majesteit die alles in handen heeft? Beven ook wij voor zijn heiligheid? Voor zijn ogen die alles zien? Tot in de diepste schuilhoeken van ons hart? Beseffen wij, wie we dan ook zijn, dat wij niets in te brengen hebben. Dat het enige wat we meenemen zonde en ongerechtigheid is. Hebben wij dan ook op dit moment niet alle reden ons klein te maken, te buigen voor hem, ook als een dode neer te vallen aan zijn voeten? Of leeft u, leef jij daaraan voorbij? Dat is levensgevaarlijk. Dan moet ik je waarschuwen. We hebben het gelezen in vers 7. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Wij allemaal zullen eenmaal hem zien als hij komt met de wolken. En als we hem dan voor het eerst zien, echt zien en dan daar rekenschap van geven in het oordeel, dan zal zijn mond opengaan. Dan zullen we het woord horen. Dat woord, dat scherpe woord, dat tweesnijdende zwaard wat dan uitgaat en ons treffen zal. Ga weg van mij. En dan zullen we die voeten zien. Die voeten van gloeiend koper. Die zal hij als de koning der koningen op onze nek zetten. Daarom zoek zijn verschijning nu. Jawel, wij hebben niets in te brengen. Wij hebben niets mee te nemen, alleen zonde en ongerechtigheid. Maar als je nu tot hem gaat. Nu de toevlucht neemt tot deze koning van het heelal. Hij die regeert, hij die leeft tot in alle eeuwigheid. Dan zul je het horen. Dan zul je het ervaren dat hij is in glorie en heerlijkheid. Maar dat hij ook zo vol van genade is. Ik vat het samen. We zien hem hier in dit gedeelte als de koning der koningen. Die verschijnt in heerlijkheid, in majesteit, vol van luister en heiligheid. En toch is hij ook de ontfermende God. Die zich ontfermt over een ieder die de toevlucht tot hem neemt. Die vol liefde en genade is voor zijn kinderen. Die zo intens betrokken is op zijn kerk. En hoe doet hij dat? Nou, dat is het tweede. Door zijn priesterlijke ontferming. Koning Jezus komt Johannes tegemoet. En dat blijkt met name uit die rechterhand. Die rechterhand van Jezus Christus die hij ervaart, die hij ziet, die hij voelt. En als het in de Bijbel gaat over de rechterhand, dan lezen we daarover dat er gesproken wordt over genade, over macht en over bescherming. Johannes, hij ervaart dat die rechterhand van Jezus Christus, de koning van het heelal, dat die vol van genade is. Want die rechterhand van Christus, dat is een plek, die rechterhand, dat is een ereplek. Hij zelf zit in de troon bij zijn vader, aan de rechterhand van zijn vader. Een plek die hij verdiend heeft. En wij, door genade, mogen komen ook aan zijn rechterhand. Die hand van hem, vol genade, vol liefde, zo troostend. Die hand van Jezus Christus. Johannes heeft die hand gezien, heeft die hand ervaren, gevoeld. Hij ligt daar plat op de grond. Zo maakt hij zich klein voor deze levende Zoon van God. En Johannes had die hand gezien. Gezien terwijl de Heer Jezus er was en door de streken van Galilea en Judea trok. Gezien juist op die dag van zijn lijden en sterven. Gezien dat die hand doorstoken werd. Die hand had hij gezien die Christus toonde na zijn opstanding. En Johannes had gezien de littekens in de handen, ook in de rechterhand van Jezus Christus. Die rechterhand van Christus waar een prediking van uitgaat. Dat litteken wat zichtbaar is gebleven. Dit heb ik gedaan voor jou. Om jou te redden van de dood. Die rechterhand van Jezus Christus was ook het laatste wat hij zag. Op de dag van de hemelvaart van Christus. Toen hij zegenend heen ging naar zijn vader. Die hand. Ik was dood, maar ik heb het voor jou gedaan. Ik ben de levende. Ik deed dit voor jou. En zo komt Christus ook vandaag met die rechterhand die doorstoken was. Met dat litteken wat nog steeds zichtbaar is. Komt hij ook vandaag tot ons. Tot u, tot jou, tot mij, tot zondaren. Dat hij ons genadig wil zijn. Dat hij ook ons vermoeide hoofd wil optillen, wil oprichten. De moeite en het verdriet daarin zijn liefde toont. Ontroerend detail daarbij. Johannes die ligt daar plat op de grond. Langhart. Voor de voeten van de zaligmaker. En hij ervaart, hij voelt dat Christus zijn rechterhand op hem legt. Jongens en meiden in de kerk, hoe kun je nou je hand, je rechterhand op iemand leggen als je recht overeind staat? En denk dan aan iemand die de lengte heeft van bijvoorbeeld je vader of van je berbe. Dat kan alleen als zo iemand door de knieën gaat. Dat betekent dat de Heer Jezus, die Johannes gezien heeft als de koning met al die glorie en die macht en die majesteit, de Heer Jezus gaat door de knieën. Die buigt zich over Johannes heen. Dat is zijn nederbuigende goedheid over zijn oude dienaar Johannes. En nog eens iets. Die rechterhand was toch vol? We hebben toch gelezen, in die rechterhand waren de 7 sterren. Dat waren ook de andere voorgangers. De kinderen van God die allemaal in zijn hand zijn. Hij heeft er als het ware die sterren even opzij gelegd. Om heel persoonlijk betrokken te zijn op die oude dienaar Johannes alleen. Dat is genade. Zijn nederbuigende goedheid. Zijn hand vol ontferming. Zo neergebogen over Johannes heen gebogen. Hij, de priesterkoning. Die zijn oude dienaar niet vertrapt met die gloeiend koperen voeten. Maar vol liefde en vol genade zijn hand van ontferming op hem legt. Het is deze priesterkoning die ons zijn vriendschap biedt. Een hand van genade. Het is ook een hand van kracht. Die rechterhand, zo zingt Psalm 118, die vol van kracht en majesteit is. En dat is zo nodig. Want wij telkens weer. En zeker als je wat langer op de weg bent, al langer de Heere mag dienen. Telkens weer gebonden in de banden van de dood. Telkens weer die zonde en die ongerechtigheid die er telkens weer is. En wat daarvoor nodig is en nodig blijft. Dat is die goddelijke kracht. Wat wij niet kunnen. Daar is koning Jezus nu voor gekomen. Daarvoor is hij beschikbaar. Die krachtige rechterhand om die banden, om die boeien te verbreken. Want hem is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Die rechterhand vol kracht. Want hij is de eerste. Hij was er al aan het begin. Hij is ook de laatste. Hij is er tot het einde toe. Hij werkt toe naar zijn doel. Maar dan is hij ook de middelste. Dan is hij erbij. Hij zal zijn doel bereiken. Hij was dood. Maar hij is uit die dood gebroken. En is de levende. En zo heeft hij die macht en die kracht om ook de dood in ons leven te breken. Zit je daarin vast? Kom je daaruit niet los? Bij alles wat je doet, bij alles wat je probeert, zoek deze koning. Val voor hem neer. Maak dan al die zorgen, al die banden, al die dood in je leven, al die zonden en misdaden, hem bekend. Hij regeert. Hij is die priester met die krachtige rechterhand. Vol kracht. Vol genadekracht. Maar hij is ook die priester met die rechterhand van bescherming. Wij zitten vol met vragen. Johannes daar op Patmos ongetwijfeld ook. Hoe moet het nu verder? Hoe moet het verder met die gemeente in Efeze toen in de tijd van die verschrikkelijke vervolgingen van keizer Domitianus? Hoe moet het met ons verder? Ook nu verdeeldheid, verscheurdheid, in de kerken allerlei stemmen die klinken. De vragen die naar ons toe komen. Hoe lossen wij dit op? En het lukt ons niet. Nee, wij zijn alleen maar in staat om het werk van God af te breken. Maar hij beschermt zijn rechterhand van bescherming. Hij beschermt zijn kerk. Hij beschermt zijn kinderen. Want zijn hand. Zijn rechterhand. Daarin zijn de zeven sterren. Daarin zijn de voorgangers van de gemeente. Daarin draagt hij de gemeente zelf. En zo wandelt Jezus Christus als de priesterkoning zelf tussen de gouden kandelaren. Wandelt hij in het midden van de gemeente. In dat beeld laat hij het zien. Ook vanmorgen aan ons als troost. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En ik zal het werk wat ik begonnen ben, zal ik afmaken. Elke kerkdienst beginnen we met het votum waarin we belijden. Dat die God niet zal laten varen het werk wat zijn hand is begonnen te doen. Die hand van kracht, die hand van genade is ook de hand van zijn bescherming. Die hand van Jezus Christus. Zijn doorboorde hand. Hij beschermt. Wat hij gekocht heeft met zijn eigen hartebloed. Die zeven sterren die hij draagt. Maar ook, dat noemde ik al, dat persoonlijke. Johannes. Dat hij zo ziet naar elke gelovige. Elk kind van God dat hij op het oog heeft. Hij slaapt niet. Hij sluimert niet. Maar hij wandelt tussen de gouden kandelaar. Hij is actief daar. Hij verricht daar zijn priesterdienst voor de kerk. Ook vandaag. Ook op dit moment. Zijn rechterhand. Daaruit blijkt zijn macht. Zijn majesteit. Zijn genade. Zijn liefde. Zijn priesterlijke ontferming. Hij staat er zelf garant voor. Dat wordt zichtbaar in zijn glorie. Maar zeker ook in zijn genade. En dat? Ja, dat laat hij horen. Dat moet overal verteld en verkondigd worden. En dat brengt ons bij het derde. Zijn profetische verkondiging. Als we dat proberen voor te stellen, gemeente. Die oude, grijze voorganger van de gemeente van Efeze. Op de dag van de Heere, dan staat hij daar zo wat te staren en te turen over de zee. Uitgeschakeld. Zijn gedachten bij de gemeente in Efeze. Hoe moet het verder? Hoe zal het met ze gaan? En hoe zullen ze vandaag? En bij al die gedachten en al die zorgen. En overal waar hij zelf geen oplossing voor kan bedenken. Hij die oud is geworden. Tussen de 90 en 100 jaar oud. Al richting de 100 jaar. Grijs geworden in de dienst van de Heer. Bij alles wat er is geweest. Zo'n 60, 70 jaar daarvoor door de Heere zelf geroepen, weggeroepen achter de visnetten vandaan om Christus te volgen. Alles gezien daarin en rond Jeruzalem. Met die gelovigen, met de gemeente weggevlucht toen dat oordeel kwam in de Romeinse omsingeling en vernietiging. Rondgezworven. En aan het einde van zijn leven gekomen in die grote havenstad Efeze om daar de gemeente te dienen. En nu, bijna 100 jaar oud, moet hij ook dit meemaken. Verbannen naar een plek waar misdadigers naartoe gaan. En wat een troost. Wat een bemoediging dat Christus hem opzoekt. Dat hij Christus hoort, Christus ziet en de woorden van Christus mag horen. Dat Christus van hem af weet en hem zo bemoedigt. Een troost voor Johannes. En tegelijkertijd wordt hij daar op dat rotsige eiland waar alleen maar misdadigers zijn, wordt hij door Christus weer ingeschakeld. Want het woord is niet alleen voor Johannes. Dat het woord is ook voor de kerk, voor de hele kerk. Voor die gemeente in Efeze. Maar ook voor de kerk vandaag. Ook voor de Maranatha-kerk hier op Urk. Dat woord van God, wat hij gehoord heeft, wat hij gezien heeft, dat moest hij opschrijven, dat moest hij doorgeven. Hij kreeg heel nadrukkelijk de opdracht al in vers 11. Wat u ziet, schrijf dat aan een boekrol en schrijf het aan en zend het aan de gemeente. Daarom ook nu. Horen we dit woord. Daarom ook nu is het Jezus Christus zelf die door woord en geest ook bij ons verschijnt in glorie en genade. Dat we dat woord zullen horen. Dat woord zullen geloven. Dat woord voor ons. Zondaar. Dan telkens weer mogen horen van zijn liefde, van zijn genade. Gemeente, is dat niet een wonder dat dat woord zo naar ons komt? Dat de zaligmaker zich zo naar ons uitstrekt met zijn liefde, met zijn genade, met zijn ontferming. Niet een woord, ga maar weg. Maar een woord van ontferming. Dat we bij hem welkom zijn. Een woord van vrees niet. Wees niet bevreesd. Dat is wat we horen uit de mond van de zaligmaker. Terwijl er allerlei redenen bij ons zijn om wel te vrezen. Om wel bang te zijn. Dat alles in je leven je kan aanvliegen en dat je daar wel angst voor hebt. Wees niet bevreesd. Vrees niet. Zie niet op alles wat hier is, niet op iets van jezelf. Maar zie op hem en wees daarom niet bevreesd. Christus die het zegt, ons verkondigt, ons voorhoudt. Ik ben de eerste, ik ben de laatst. Ik was dood, maar ik leef. Ik leef tot in eeuwigheid. Ja, maar de kerk, mijn gezin, mijn eigen leven, ik een onverbeterlijke zondaar. Dan klinkt met macht en met majesteit het woord van deze Christus. Vrees niet. Vrees niet, want ik heb de sleutel van het rijk van de dood. Ik heb de sleutel van de dood zelf. Nou, wat is een sleutel, jongens en meiden? Een sleutel, daar kun je de deur mee open doen. Of je doet de deur dicht. In deze tijd, dan gaan we erop uit en misschien gaan jullie zelf ook binnenkort op vakantie. En dan voordat jullie weggaan moet de deur goed op slot. Zodat er niemand naar binnen kan. En dat beeld van een sleutel, dat gebruikt de Heer Jezus hier. Deze sleutel, die sleutel die Christus gebruikt, mag ik het zo zeggen. Die gedoopt is in zijn eigen bloed. Als de Heer Jezus met die sleutel de deur van de dood dicht doet, dan blijft die ook voor eeuwig dicht. En als die deur op slot is, dan gaat er een andere deur open. Dat is de deur van het leven. En als die deur voor je open gaat, dan blijft die deur open. Ieder die Het zoekt bij hem. Die geborgen is bij hem. In hem, daarvoor is de deur van de dood voor eeuwig dicht. En die deur die gaat nooit meer open. En de deur naar het eeuwige leven is open. En niemand kan die deur dan sluiten. Dat beeld van die sleutel maakt Christus duidelijk. De kerk komt thuis. Hij zelf staat daar garant voor. En daarom vrees niet. Een woord van troost. Troost. Voor wie in geloof en met bekering zich tot deze koning Jezus wendt. Daarvoor is de deur naar de dood definitief gesloten. Maar ben jij al gekomen? Bent u al geborgen bij koning Jezus? Heb je hem echt nodig? En zoek je het ook bij hem, omdat je zonder hem niets kunt. En dat je hem elke dag opnieuw nodig hebt. Geen dag zonder koning Jezus. Want als dat niet zo is, dan staat de dood van de hel en de deur van de dood nog wagenwijd open. Die deur die gaat niet zomaar vanzelf dicht. Die deur gaat pas dicht als Christus die deur met die sleutel die hij in handen heeft, als hij daar die deur op slot draait. Ben je al gekomen tot hem? Je hebt zijn naam gehoord. Het evangelie wordt telkens aan je hart gelegd. En telkens opnieuw klinkt de uitnodiging om tot hem te gaan. Hij die de levende is. Die het leven geeft. Het eeuwige leven wil geven. Hij die wacht om genadig te zijn. Mag ik het eens anders zeggen? Hij die wacht, die gereed staat om die sleutel ook in jouw leven te gebruiken. Om die deur naar de eeuwige dood voor eeuwig op slot te doen. Hij roept je. Hij nodigt je. Vlucht dan tot hem. Val aan zijn voeten neer. En dat zal je eeuwig meevallen. En daarom, waar wacht je nog op? Kom tot hem. Christus die verschijnt. Ook vandaag. Met glorie en genade. En laat als profeet zijn woord horen. Die klemmende oproep om het bij hem te zoeken. Om in geloof tot hem te komen. Om troost te vinden. Troost in die wetenschap. Dat hij de grote sleuteldrager is. Die eerste dag van de week. Toen daar in Efeze. Daar op dat eiland Patmos. Waar Jezus Christus verscheen. In glorie en genade. En nu vanochtend ook bij ons. Situatie die onvergelijkbaar is? Toch niet. Toen. En nu. Een wereld. Wat zeg ik, ons hart. Vol onrust. Er is chaos. Er is zonde. En Christus verschijnt zo ook bij ons. Met die glorie en zijn genade. Zijn heerschappij. Die heerschappij van deze koning. Jezus Christus. Profeet en priester. Die verduurt zelfs de eeuwigheid. Hij ontsluit met zijn hand ontfermend en weldadig. En voor allen die hem vrezen, hun gebed heeft hij nog nooit afgewezen. Amen.